Goedemiddag allemaal en welkom bij de podcast die hoort bij de cursus Economie. Vandaag zullen Jeroen en ik hoofdstuk 7 bespreken over de jaarverslagen. Jeroen, welkom.
Dank je.
Hoofdstuk 7 gaat over jaarverslagen. Wordt vaak in het nieuws behandeld als ze uitkomen, gepubliceerd worden in de krant. Maar wat zijn precies jaarverslagen?
Een jaarverslag wordt na afloop van een kalenderjaar gepubliceerd of gedeponeerd, heet het ook wel bij de Kamer van Koophandel, door bedrijven, maar ook wel door organisaties, stichtingen, verenigingen. Er staat van alles in. Meestal begint het met een managementoverzicht, een soort samenvatting waarbij ze terugblikken en vooruitkijken. En het belangrijkste onderdeel zijn in feite de financiële stukken, dus de jaarrekening. Ja. Zodat je kunt zien als journalist bijvoorbeeld hoe het met dat bedrijf gegaan is het afgelopen kalenderjaar. Qua kosten en opbrengsten, winst, et cetera. Vooral de kengetallen, de zogenaamde kengetallen. Denk aan de rentabiliteit van het afgelopen boekjaar.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een jaarverslag een soort van huishoudboekje is voor een bedrijf waarin ze de balans opmaken over een jaar.
Ja, een terugblik, een verantwoording, ja. Zowel cijfermatig als verbaal, textueel. Dus ook het verslag eromheen, dus de woorden eromheen zijn bedoeld om uit te leggen waarom het goed ging of waarom het slecht ging, wat ze eraan willen gaan doen, of zich een beetje netjes hebben gedragen, corporate governance heet dat, en wat ze in de toekomst van plan zijn. Dus het is een combinatie van cijfertjes en woorden.
En jij zei, ze worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Kunnen we allemaal de jaarverslagen dan publiekelijk bekijken?
Je moet er soms voor betalen. Ja? Dus dat geldt met name voor BV's en dergelijke, want die hebben minder plichten. Maar als je een groot bedrijf neemt, een NV, een naamloze vennootschap, zeker als dat een structuurbeleid, een heel groot NV is, die valt onder het structuurregime, dan is dat bedrijf verplicht om eigenlijk gratis, heel toegankelijk, transparant, via bijvoorbeeld de eigen website, ja, dat jaarverslag te publiceren. Daar kan echt iedereen er gewoon in kijken.
En een NV bijvoorbeeld kan een Shell zijn, een Unilever, dat soort grote nationale
Precies,
bedrijven.
Ja. Dat zijn namelijk naamloze vennootschappen, dus iedereen kan de aandelen kopen, dus daarom heet dat naamloos. En iedereen kan dus in principe aandeelhouder zijn van dat bedrijf. En dan is het ook van belang dat iedereen de informatie kan vinden over dat bedrijf.
En wij als journalisten willen natuurlijk veel weten over een bedrijf. Wat is voor een journalist nou een interessant onderdeel of informatie die je uit zo'n jaarverslag kan halen?
Nou, op de eerste plaats is natuurlijk hoe gaat het met het bedrijf qua winst, dus de winstgevendheid. Dus dan moet je kijken naar de winst- en verliesrekening. Je bent misschien ook geïnteresseerd of dat bedrijf tegen een stootje kan. Dat is dan de solvabiliteit, dus heeft dat bedrijf voldoende eigen vermogen, voldoende buffers. Je wil misschien ook weten of dat bedrijf zich houdt aan allerlei afspraken, allerlei codes, bijvoorbeeld duurzaamheid en corporate governance en transparantie en dergelijke. Misschien wil je ook weten of de koers van het aandeel van dat bedrijf, of dat logisch voortvloeit uit dat jaarverslag. Je moet ook bereid zijn, je wil misschien ook iets lezen over de toekomstplannen van het bedrijf.
Dus je zou bijvoorbeeld, als je kijkt naar een kledingbedrijf, bijvoorbeeld H&M of zo, die heeft dan een jaarverslag. En daar zeggen ze dus ook iets over de duurzaamheid van hoe ze de producten maken. Iets over de vergoedingen voor de werknemers, zowel in de winkels, maar misschien ook in de fabrieken. Dus je kan er veel meer uithalen dan alleen maar winst.
Grote bedrijven met een goede reputatie hebben. Ja. We hebben ook vaak nog eens een keertje een sociaal jaarverslag en een milieujaarverslag. Ja. Dat is niet verplicht, maar het is ook wel een PR-instrument, staat ook in het boek eigenlijk. Ze willen ook wel vaak met mooie, het is vaak glanzend, het ziet er schitterend uit. Dus ze willen ook wel eigenlijk laten zien dat het bedrijf deugt.
En de jaarverslagen die worden ook bij de AFM, kan je die terugvinden? Waar staat AFM voor?
De A staat voor autoriteit. We hebben allerlei autoriteiten. Je hebt de ACM, dat is de grootste. Je hebt de autoriteit persoonsgegevens, die is vrij nieuw. Je hebt de AFM voor financiële markten. Je hebt ook nog een paar andere autoriteiten. Dat zijn eigenlijk waakhonden die namens de overheid controleren of bedrijven zich netjes gedragen qua concurrentie, qua consumentenvoorlichting, qua transparantie.
Een soort van bedrijfspolitie die in opdracht van de overheid controleert wat er allemaal
met name of de marktwerking netjes wordt nageleefd, of men daar niet stiekem samenwerkt, kartelletjes sluit, of men de consumenten belazert of zo. Dus ja.
Die jaarverslagen die worden voor grote NV's, wat jij zegt, dat zijn enorme boekwerken met heel veel informatie. Er wordt veel tijd en energie aan besteed. Maar ook voor kleinere ondernemingen en verenigingen en stichtingen heb je ook jaarverslagen nodig. Want dat zijn eigenlijk ook rechtspersonen. Dat is veel kleiner. Maar wat is nou de voordeel ten opzichte van een natuurlijk persoon voor zo'n entiteit?
Ja, kijk, veel ZZP'ers, veel studenten, veel freelancers, die zijn dus inderdaad een eenpitter. Dus die hebben dan vaak geen BV. En dat is een beetje tricky, want dan ben je persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat. Terwijl als je een rechtspersoon hebt, een BV, een NV, maar ook een stichting, een vereniging, dan ben je niet persoonlijk aansprakelijk. Dus dan kun je bijvoorbeeld bij faillissement je eigen boedel erbuiten houden.
Ja, dus daarmee plaats je eigenlijk het bedrijf waar jij voor werkt, of eigenlijk je eigen bedrijf, buiten je eigen persoonlijke omgeving.
Precies.
Ja. En de jaarverslagen, daar staat heel veel in. Maar wat moet er wettelijk in ieder geval in staan? Dus wat zijn de verplichte onderdelen? Je hebt er al een paar genoemd.
Ja, dus het begint meestal met het managementverslag. Terugkijkend en vooruitkijkend. Management is in feite de directie. Het ook al genoemd de college van bestuur. De raad van bestuur, ik zei het verkeerd. Daarnaast de jaarrekeningen, dus de cijfertjes. En die bestaan enerzijds uit de balans en anderzijds uit de resultatenrekening. Die zijn allemaal verplicht.
En die verplichte onderdelen, die staan er allemaal in. En er wordt nog een PR-verhaal aan toegevoegd.
Ja, ik vergeet trouwens nog twee dingen. Ook de accountantsverklaring. Dus de accountant moet verklaren dat de cijfers kloppen. En er moet iets in staan over dividend. Dus bij een NV moet worden uitgelegd, een dividendvoorstel, welk percentage van de winst gaat naar de aandeelhouders.
En die accountantverklaring, er wordt wel eens gezegd, er zijn de grote vier in Nederland. Die controleren ze eigenlijk in opdracht van het bedrijf, het jaarverslag. Wat doen zij uiteindelijk en hoe kunnen ze die goedkeuring afgeven?
Nou ja, dat zijn registeraccountants, dus die hebben ervoor gestudeerd, zeg maar. Die bekijken alle cijfertjes en die stellen dan vast dat, voor zover ze dat kunnen controleren, de cijfers kloppen. Dat heet dan niet zozeer een goedkeuring als wel een verklaring, accountantsverklaring.
Ja.
Daar zijn wat dingen, dat gaat niet altijd even goed, want inderdaad, je zei het net al, het bedrijf betaalt de accountant. Mm-hmm. Ernst & Young, et cetera. En dat is natuurlijk een beetje tricky, want wie betaalt, bepaalt. Dus voor je het weet, dan is die accountant net iets te aardig of net iets, pakt hij te weinig door of zo. Bovendien, die accountant geeft ook vaak advies. Zo'n accountantskantoor heeft twee poten, advieskantoor en controlepoort. Dus er is een flinke discussie, ook in de politiek, bij Hoekstra, de minister, om die accountantskantoren steviger aan te pakken, die controle te verbeteren. Daarom hebben we ook dat de AFM het nog eens een keertje overdoet. Ook de AFM die controleert eigenlijk weer de accountants. Dus die kijkt ook nog eens een keertje de jaarstukken na. Dat is een beetje dubbelop. Dus dat is wel een actuele discussie.
En is het dan nodig dat het goed gecontroleerd wordt? Gaat het wel eens fout bij jaarverslagen? Zijn er voorbeelden?
Ja, het meest bekende voorbeeld is Ahold. Ik weet er niet het fijne vanaf wat er precies ging. Maar er gaan vaak dingen mis met witwassen of met fraude of met het achterhouden van cijfers. Of het wegpoetsen van verliezen of het kunstmatig verlagen van winsten. Of het op een onacceptabele manier ontduiken of ontwijken van belastingen. Dus je hebt er allerlei varianten. Maar het gaat vrij vaak mis. Je hebt allerlei boekhoudschandalen, ook in Amerika. Enron, dat was een hele grote reus.
Ja.
Dus dat waren er zoveel bij elkaar. ING pas geleden nog, witwasschandaal. Dus dat is allemaal een reden voor de overheid om na te denken van, moeten we misschien zelf die controle overnemen van de accountants? Maar dat gaat wel heel erg ver. Dus ik denk dat die accountants dat wel blijven doen. Maar er moet wel iets veranderen.
Ja, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een bedrijf dus met zijn jaarverslag ook kan proberen om zijn eigen boekje schoon te vegen en dingen mooier te presenteren.
Zeker, want kijk, met name de winst, dat is natuurlijk heel... Ja. Voor een bedrijf is het interessant om de bruto winst zo laag mogelijk te presenteren. Want dan betaal je minder winstbelasting, vennootschapsbelasting. Ja. Daar zijn allerlei trucjes voor. Sommige trucjes mogen. Je mag bijvoorbeeld je afschrijvingen mag je als kosten opvoeren. Dat wil zeggen dat als je machines koopt, kapitaalgoederen, dan ga je uit van een bepaalde levensduur. En dan mag je dus per jaar een bepaald bedrag voor die machines afschrijven. Daarmee druk je de winst.
Dus bijvoorbeeld voor computers is dat 3 of 5 jaar en dan is een computer gewoon op. Maar voor grote machines in een fabriek is dat 10 of 20 jaar en dan kan je het daarmee afschrijven.
Ja.
Die jaarverslagen zijn dus voor journalisten interessant. Er is veel controle op door accountants, uiteindelijk ook nog door de AFM.
Mm-hmm.
Maar bedrijven hebben ook nog zelf controle in huis. Als het gaat over de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Dat er ook eigenlijk nog een clubje die meekijkt, toch?
Ja, dus zodra je zo'n grote NV hebt met zoveel personeel en zoveel omzet, dan heb je een raad van bestuur. Dat is dus de directie, hè, zeg maar de CEO met de andere bestuursleden. Dat is dus de dagelijkse leiding. Daarnaast heb je ook een soort toezichtorgaan, dat is van de Raad van Commissarissen.
Mm-hmm.
Dus dat heeft niks te maken met commissarissen, maar dat is gewoon toezichthouders. Die komen een paar keer per jaar bij elkaar. Dus daar krijg je niet zo heel veel geld voor. En die hebben wel belangrijke taken, want zij benoemen de directie.
Ja.
Zij zijn de voorzitter tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. En zij moeten ook, als het ware, net zoals de accountant, die jaarverslagen bekijken en goedkeuren. Dus ze hebben wel een grote verantwoordelijkheid. Vaak zie je een old boys network, heet dat vaak.
Ja.
Dat zijn vaak wat oudere mensen die vroeger ook direct ondernemer waren of CEO. En die dan doorstromen naar de functie van commissaris. Of ex-politici kom je ook vaak tegen, ex-ministers.
Ja, Balken en Bos zijn beide minister-president en minister van Financiën. En wat je soms ook wel ziet, is dat ze een beetje een uitruil doen. Dus een oude directeur van Ahold is dan commissaris bij Shell. En een oud directeur van Shell is dan commissaris weer bij Ahold.
Precies. Nu hebben we wel sinds een jaartje 15 de code corporate governance. Dat betekent in het Nederlands eigenlijk fatsoenlijk bedrijfsbeleid. Corporate is in feite bedrijf. Dus, en die code is gebaseerd op zelfregulering, waarbij je dit soort dingen zo min mogelijk doet. Dus je moet transparant zijn over benoemingen, over commissariaten, over beloningen, over inderdaad ook vrouwen aantrekken en mensen buiten het vaste clubje van koorleden, ik noem maar even wat. Dus er zit, sinds die code zijn, is het wel verbeterd.
Ja, want anders krijg je belangenverstrengeling en dan krijg je van oké, dan regel ik dit bij jou en dan regel jij over een jaar dat bij mij en dan... Nou ja, is het hele systeem zeg maar niet meer waterdicht.
Dan ben je geen echte toezichthouder meer, want dan zit je gewoon in het complot.
En als we dan die bedrijven als laatste nog even naar een bedrijf gaan kijken, dan hebben we het al eerder gehad over betrouwbaarheid van bedrijven. Nou, en daar kan je een label op plakken. Dat ook met aandelen. Dat gaat met letters. Dus je hebt A, B en C. En als je nou zo'n rating krijgt van een rating agency... Die zegt dan ook weer iets over je betrouwbaarheid. Dus wat heb je daar dan nog aan als bedrijf?
Ja, we hebben dat wel meegemaakt bij de Rijksoverheid. Dus als een staat bijvoorbeeld een 3 keer AAA krijgt, zoals Nederland en Oostenrijk en Denemarken en dergelijke, dan kun je dus heel goedkoop lenen.
Ja.
Dus je hebt een goede reputatie, je gaat niet failliet. Dus dat geldt ook voor grote bedrijven. Als je een goede rating krijgt, je moet waarbij zeggen, die rating agencies zijn zelf ook commercieel. En daar zit ook geen verantwoordelijkheid aan vast. Dus het is maar een mening. Dus het is niet zo dat je daarop kunt beroepen of zo, juridisch. Maar als je een hogere rating krijgt, kun je dus goedkoop kapitaal aantrekken. Je kunt goedkoop lenen, obligaties uitgeven, bedrijfsobligaties. Maar je kunt ook je aandelen makkelijk kwijt, omdat beleggers dol zijn op jouw bedrijf.
Volgens mij is dat jaarverslag dus als je onderzoek doet of een artikel schrijft over een bedrijf, in ieder geval een hele grote bron van informatie.
Mm-hmm.
Maar ook voor het bedrijf een instrument om naar buiten toe informatie te laten zien, om daarmee geld te lenen of aandeelhouders tevreden te houden.
Ja.
Dat even over de jaarrekening. Dan is naast het textuele gedeelte zit er ook heel veel cijfertjes in een jaarverslag. En het belangrijkste is eigenlijk de balans van een bedrijf, waarin je dus kan kijken van oké, hoe ziet een bedrijf eruit? Wat zijn de onderdelen die we op een balans kunnen terugvinden?
Ja, even kleine correctie. De balans is niet per se belangrijker dan de resultatenrekening, maar ik zou zeggen ze zijn even belangrijk.
Okay.
Ja. De balans is eigenlijk een momentopname. Dus je kijkt dan op 31 december 12 uur 's nachts, kijk je op dat moment naar de bezittingen en de schulden van dat bedrijf. Dus het is een momentopname. Het heet ook wel in het Engels een stok, CK. En je kijkt dan wat zijn de totale bezittingen. Dat noemen we dan de activa. Dus dat is bijvoorbeeld wat ze kas hebben en de voorraden en de machines en de crediteuren, degene de vorderingen die ze nog op anderen hebben. Dat is de ene kant, actief. Aan de andere kant kijk je naar de schulden.
Ja.
Dus de korte schulden, de lange schulden, de voorzieningen. Dus het geld dat ze opzij moeten leggen voor pensioenen en zo. En dat is in feite de balans.
Ja, dus je moet kijken naar wat hebben ze in eigen beheer qua vermogen, qua geld, qua spullen. En wat moeten ze nog betalen aan schulden, aan rekeningen en dat soort dingen. Ja.
En als het goed is, is natuurlijk de bezittingen zijn normaal gesproken meer dan de schulden. Ja, is te hopen.
Voor een gezond bedrijf.
En het verschil tussen die twee is dan het eigen vermogen. En het eigen vermogen is dus niet een kas of zo. Je kunt dat niet ergens zien of zo. Nee. Dat is meer een soort rekenkundige eenheid. Dat eigen vermogen is eigenlijk een soort residu, een saldo. En die zorgt er dus voor dat de balans in evenwicht is. Even een voorbeeld. Stel je voor de totale bezittingen zijn 100 miljoen waard. Mm-hmm. Dus de geld, de kaspositie, de vlottende de voorraden, de onverkochte voorraden, de machines, de vrachtwagens, de fabriek. 100 miljoen. De schulden zijn 70 miljoen. Dan is dus het eigen vermogen 30 miljoen. Dat is gewoon een rekensommetje. Dus niet dat je dat ergens ziet liggen of zo.
Nee.
Maar dat is in feite het eigen vermogen, oftewel de buffer, de reserves, oftewel de solvabiliteit, zullen we zo meteen zien.
Dus eigenlijk is het, zou je zelf ook kunnen kijken naar je eigen jaarrekening. Als je kijkt naar of je eigen balans van oké, hoeveel heb ik nou op mijn rekening staan en wat moet ik allemaal nog betalen. En dan kijk je dus naar Activa. Wat heb je? Qua bezittingen. Passiva is wat moet je nog betalen, dus de schulden. Uh-huh. En het verschil daartussen is in positief gevallen een positieve balans, een residu van je eigen vermogen.
Een positief eigen vermogen, precies. Ja. Dus ja, klopt.
En als een bedrijf nou wil groeien en meer eigen vermogen nodig heeft, dus om aankopen te kunnen doen of investeringen, hoe zou een bedrijf aan geld kunnen komen?
Ja, je eigen vermogen is vooral van belang om niet alleen om te investeren, maar ook om voldoende buffers te hebben voor tegenvallers. Mm-hmm. Dat heet solvabel. Dus het bedrijf moet voldoende vlees op de bot hebben om tegen stootjes te kunnen. En dat eigen vermogen kun je op twee manieren aanvullen. Je kunt namelijk een deel van de winst niet uitkeren aan de aandeelhouders, maar inhouden. Dus dan voeg je een stukje van de winst toe aan het eigen vermogen. Dus
eigenlijk sparen.
Zekere zin wel, precies. Ja. Tweede mogelijkheid is dat je nieuwe aandelen uitgeeft. Want die aandelen, die hoef je nooit terug te betalen. Obligaties moet je aflossen, maar aandelen hoef je nooit meer terug te betalen. Dus als je het geld wat je binnenhaalt met zo'n emissie, dat kun je voor eeuwig in je eigen zak stoppen. Dus dat is ook onderdeel van het eigen vermogen.
En aandelen, zeg maar, je hebt je bedrijf is een bepaald bedrag waard. Nou, je kan het vergelijken met een taart. En elke keer geef je een puntje aan andere mensen en die moeten er dan een bedrag voor betalen. Kan je dan ook onbeperkt aandelen blijven uitgeven?
Nou ja, zolang de markt daar belangstelling voor heeft, zit er volgens mij geen rem op. Nee. Je krijgt dan een verwatering, dus naarmate er meer aandelen zijn, loopt natuurlijk het risico dat ze minder waard worden. Daarom zie je de laatste tijd ook dat bedrijven die veel winst maken, eigen aandelen opkopen.
Ja.
In plaats van dat ze ze investeren. Dat is wel een beetje negatief.
Oké, dus nou ja, je eigenlijk zeg je van je kan op twee manieren geld binnen je bedrijf krijgen en daarmee wat meer vet op de botten of een appeltje voor de dorst die solvabiliteit opwaarderen. Uh-huh. Wat is liquiditeit? Want dat is eigenlijk een ander begrip.
De solvabiliteit is meer bedoeld dat je op de lange termijn klappen kunt opvangen,
uh-huh.
Dus dat je genoeg buffers hebt. En liquiditeit is meer jouw kaspositie, dus dat je altijd in staat bent om direct te voldoen aan vorderingen. Dus als iemand een vordering op jou heeft, hè, dus een crediteur die heeft ergens recht op, dan moet je altijd meteen kunnen betalen.
Mm-hmm.
Dus het is in feite jouw kaspositie plus jouw effectenportefeuille, alles wat je makkelijk in geld kunt omzetten. Liquide betekent eigenlijk geld. Dus liquiditeit is meer dat je snel alles kunt betalen wat nodig is, anders ga je failliet.
Ja.
En solvabiliteit wil zeggen dat je op lange termijn tegen een stootje kan als het een keertje misgaat.
Nou, helder. Korte en lange termijn. Dan de balans is dus een momentopname. Naast de balans hebben we het net al gehad over een winst- en verliesrekening. Wat is nou het verschil tussen een balans en een winst- en verliesrekening?
Ja, een winst- en verliesrekening wordt ook al genoemd een resultatenrekening, een exploitatierekening of een staat van baat en lasten. Dat is heel vervelend voor ons, dus dat je nooit precies weet wat ze bedoelen, maar het is allemaal hetzelfde.
Ja.
Laten wij maar kiezen voor winst- en verliesrekening. Dat is dus een stroomgrootheid. Dus het gaat niet om een momentopname. Het gaat om alle stromen die gedurende een jaar of eventueel een kwartaal door het bedrijf lopen. Dan heb je heel simpel gezegd de opbrengsten. Dus je produceert iets en dan verkoop je, heb je dus opbrengsten, de omzet. Daarnaast maak je kosten, inclusief die afschrijvingen. Dus, en wat je dan, het verschil tussen die twee, dat is dan de winst. Dus de drie belangrijkste geldstromen is de omzetstroom, de kostenstroom en de winststroom.
En eigenlijk is dat ook wel vaak wat in het nieuws komen. Ze zeggen ze bijvoorbeeld het derde kwartaal van bedrijf X was een goed kwartaal in vergelijking tot het kwartaal ervoor of hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij in de periode van kerst en oud en nieuw zijn bepaalde bedrijven die dan het heel goed doen. Dus die hebben een goed laatste kwartaal. Dan zie je dus dat op die winst- en verliesrekening er veel overblijft onderaan.
Ja.
Terwijl dan bijvoorbeeld in een ander kwartaal zo'n bedrijf weer verlies kan maken.
Ja.
Omdat ze dat tegen elkaar kunnen wegstrepen.
Ja, vroeger had je altijd jaarcijfers, maar Amerika heeft ons overtuigd om ook te werken met kortere periodes van een kwartaal.
Ja. Nou, duidelijk. En wat is dan het verschil tussen de omzet en de opbrengsten enerzijds en de afzet anderzijds?
Ja, afzet is in product in goederen, dus aantallen, volume. Dus afzet bijvoorbeeld dat je 1000 fietsen verkoopt. Terwijl omzet, dat is dus de omgezet in geld. Hè? Dus 1000 fietsen keer 500 euro is 500.000 euro. Dus de omzet is in euro's en de afzet is in eenheden product.
Ja, duidelijk. Dus en waar kijk je dan vooral naar als je bedrijf met elkaar vergelijken? Lijkt mij naar de omzet.
De omzet, precies, want die prijzen kunnen ook stijgen. Dus of door inflatie of doordat je betere spullen maakt.
En die spullen om te maken heb je dus goederen voor nodig en ook machines. We hebben het al eerder gehad over afschrijvingen. Nou, bijvoorbeeld zo'n computer op korte termijn en machines op lange termijn. Waarom worden die aanschafkosten van die kapitaalgoederen uitgesmeerd en waarom doen ze dat?
Nou, kijk, als je zo'n machine koopt, dan zou het een beetje gek zijn dat je die kosten alleen in dat jaar doorberekent.
Want dan ga je verlies maken dat jaar.
Ja, precies. Terwijl die machine die gaat 10 jaar mee bijvoorbeeld. Dus het is veel logischer dat je dan dat deelt door 10 en dat je dan die kostprijs elke 10 jaar lang op de rekening zet. Omdat je dan natuurlijk elke keer weer opnieuw die machine nog steeds gebruikt. Economische levensduur.
Ja.
Dat afschrijven is dus eigenlijk hetzelfde als waardevermindering. Dus de waardevermindering van het kapitaalgoed, van de machine, is gelijk aan het geld wat je in principe opzij legt om dat ding straks te vervangen.
Ik zit zelf te denken aan KLM bijvoorbeeld. Die koopt nieuwe vliegtuigen. Die vliegtuigen kunnen 10 of 20 jaar vliegen. Nou, dan verdienen ze daar dus 10 of 20 jaar geld mee. Is het natuurlijk raar om alleen in het eerste jaar de complete aanschaf van die vliegtuigen op je.
Precies.
Daarmee druk je gigantisch op de winst.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat die afschrijvingen gemakkelijk misbruikt kunnen worden om de winst te drukken. Dus je moet wel even als boekhouder goed in de gaten houden, als accountant, of dat wel klopt, die bijvoorbeeld die levensduur, of dat wel terecht is.
En waarom willen bedrijven dan de winst te laag houden?
Omdat je daar belasting over betaalt, de vennootschapsbelasting. Als die winst hoog is, boven de 250.000, geloof ik, dan betaal je toch 25% in Nederland. Rutte 3 had het willen verminderen, maar dat is toch tegengehouden. Dus 25% betalen is altijd nog minder trouwens dan de inkomstenbelasting, maar goed.
Ja.
Dus dat wil men graag natuurlijk vermijden. Dus vandaar dat men vaak ziet, ook in goede jaren, dat de winsten ogenschijnlijk bijzonder laag zijn, omdat die met allerlei trucjes, waaronder afschrijvingen, kunnen worden gedrukt.
En dan dus eigenlijk hou je meer geld binnen je eigen bedrijf dan dat je naar de belastingdienst moet overmaken. Zijn we nog iets vergeten? Want we hebben als samenvattend geheel hebben we eigenlijk de vraag, wat zijn 3 kerngetallen waarmee een journalist de financiële gezondheid van een bedrijf kan bepalen? Moeten we daar nog iets aan toevoegen?
Nee, inderdaad, die 3 kerngetallen, dat is dus de liquiditeit. Dus dat je altijd meteen jouw crediteuren kunt betalen. Dus je gaat niet failliet. De solvabiliteit, je hebt genoeg buffers, reserves om klappen op te vangen op de lange termijn. En de rentabiliteit, dat wil zeggen de winst. Je maakt genoeg winst om jouw aandeelhouders tevreden te houden. Dus je moet dan denken aan een procentje of 5 of zo. Want als je niet rendabel bent, dan lopen jouw aandeelhouders misschien weg. En dan zakt de koers van jouw bedrijf.
Dus eigenlijk die 3 kerngetallen worden het meest gebruikt. En je zegt 5% winst. Zijn er nog andere ratio's of zeg maar eisen waar je een bedrijf een beetje lang, een meetlat waar je een bedrijf langs kan leggen?
Dat gaat niet lukken, dat varieert heel erg per sector. Ja. Bijvoorbeeld de solvabiliteit voor banken is maar 8% verplicht, geloof ik. We hebben anderen misschien maar 50%. Winst, kijk bijvoorbeeld de social media in Amerika, die halen winstcijfers van 40, 50, 60%. Ja. Een soort monopoliepositie. Terwijl in Nederland ben je als traditioneel bedrijf, bijvoorbeeld als supermarkt, misschien al blij met 2% of zo. Dus die marges zijn enorm verschillend per sector.
Dus conclusie, je kan bedrijven niet echt met elkaar vergelijken, maar het is wel goed om de verhouding ten opzichte van elkaar binnen een bedrijf goed te kunnen onderzoeken.
Precies.
Nou, dan zijn we aan het einde van het overzicht hoofdstuk 7. Dankjewel Jeroen voor je aanwezigheid.
Dat ging zo lekker snel, hè?
Tot de volgende keer.
Dankjewel. Tot ziens.